Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, van harte welkom in deze dienst waarin ook onze eigen predikant Dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collect is bestemd voor het werk onder mensen met een handicap door de vereniging Op Weg met de Ander. De tweede collect is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfheze. Voor mevrouw van Ravenstein van Estrik, Arnoldus Jacobstraat 21. En mevrouw van Brenk Vink, Lindhoflaan 3a in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor de heer Baars uit Kesteren, die na een operatieve ingreep weer mocht thuiskomen. Voor mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede. En voor Else Thijssen, Berkenstraat 18, die is opgenomen in Siependaal in Tiel. Op 1 september overleed op de leeftijd van 75 jaar mevrouw Klazina Timmer, gewoonthebbend Ambachtstraat 26. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande dinsdagavond van 19:30 tot 20:15 in gebouw De Kandelaar in IJzendoorn. De rouwdienst is op woensdagmiddag 7 september om 13:30 in De Kandelaar, waarna omstreeks 14:30 de ter aardebestelling zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Oude Steeg te IJzendoorn. We bevelen de beide rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. De collectebussen bij de uitgangen zijn de volgende 4 maanden bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond. De vorige week zondag gehouden collecte voor de noodhulp aan Oost-Afrika bracht €2149 op. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 98, vers 4. Laat de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Ik noem u het vierde vers van Psalm 98. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met te zingen uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119, en daarvan de versen 35 en 59. Het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij, doch ik bewaar van harte uw bevelen. En ook 59, wees gij mijn steun, dan zal ik vrij van leed mij dag aan dag in uw gewoon vermaken. De versen 35 en 59 van psalm 119. Na de geloofsbelijdenis zingen we het tweede vers van Psalm 40. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. In de psalmen van vanavond zit steeds het woord leugen of waarheid. Ook in verband met zondag 43 uit de catechismus. Wij belijden ons geloof in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk, met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe hemelse Vader, we danken u samen te mogen zijn rondom uw woord. Uw woord dat niet zomaar een boek is, wat we in de kast hebben staan of in de keukenla hebben liggen, of dat hier voor ons ligt, in de kerkbank of op de preekstoel, maar uw woord is waarheid. Daar is geen letter, geen punt, geen komma van gelogen of verzonnen. Daar danken we u voor. Voor zo'n betrouwbare boodschap. En dat noodzaakt ons dan ook tegelijkertijd om ons daarin te verdiepen, om ons daarover te buigen, om ons daardoor te laten gezeggen. Immers, het belang van uw woord wordt ons telkens weer door uw geest ook op het hart gebonden. En dat we het inzien, niet zonder uw woord te kunnen. Wat zou het dan stil worden? En dan moesten we alle opengevallen gaatjes met onze praatjes opvullen. En dan gaat het niet goed. Laten we eerlijk zijn. Daarom danken we u dat we in vrijheid, zonder vervolgd te worden, zonder ondergronds te hoeven gaan, ons met uw woord mogen bezighouden. Doe ons dat voorrecht ook beseffen en ook benutten, elke dag van ons leven weer opnieuw. En niet alleen als het ons uitkomt of als we er even tijd voor hebben, maar dan mogen we tijd voor vrijmaken. Op zondag, maar ook door de week, dag in dag uit, om ons te voeden met het goede van wat u hebt laten neerschrijven. Help ons, o God, ook als we ons vanavond bezighouden met waarheid en leugen. En wat daaromheen allemaal gefantaseerd is soms, of ingefluisterd wordt soms, geeft dat we ons wapenen met het zwaard van de geest. En dat is weer uw woord. En dat we daarmee ook staande kunnen blijven. Net zoals uw zoon staande bleef in de woestijn toen hij verzocht werd. Met allerlei beproevingen, met allerlei leugens, met allerlei bedrog. Van de andere kant vandaan, van uw grote tegenstander. Die nog steeds zijn staart roert. Heere, we bidden van u wil wegnemen alles wat een sta in de weg, een obstakel zou kunnen zijn. In onze gedachten, in onze levens. Wat ons afleidt van u en van uw dienst. En betrek ons bij de dingen van u en van uw koninkrijk. Geef dat dat hier in de kerk het geval mag zijn, ook maar thuis bij de kerkradio. En dat ook daar soms tezamen, soms in de eenzaamheid, ook opgehoord mag worden van de dingen die u laat verkondigen. Neem ons zo in uw hoede, in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel en zingen, opdat het alles meejubelt tot meerdere eer en glorie van hem die de waarheid is in levende lijf, Jezus Christus. Hoor ons, niet om iets in ons, maar enkel uit genade in zijn naam. Amen. We willen met elkaar gaan luisteren naar twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament lezen we Deuteronomium 19 en daarvan de versen 15 tot en met 21. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Jacobus, het derde hoofdstuk, Jacobus 3, uit het Nieuwe Testament. Maar we lezen nu eerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 19, het slotgedeelte vanaf vers 15. En dan lezen we in Deuteronomium 19 vanaf vers 15. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen wegens afvalligheid, dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben voor het aangezicht van de Heere gaan staan, voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een valse getuige? Heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder? Dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laten zij die overgebleven zijn, het horen en bevreesd zijn, en een dergelijk wandaad niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien. Leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Uit Jacobus 3 lezen we al de verzen. En daar schrijft ons de apostel Jacobus: u moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat we dan een strenger oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, we leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en we sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van de wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven we God en de Vader. En door haar vervloeken we de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover onze schriftlezingen. Als uitgangspunt voor de preek behandelen we vanavond zondag 43 uit de catechismus, vraag en antwoord 112. Daar wordt gevraagd, wat wil het negende gebod? En dan luidt het antwoord dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar ben. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijd. Tenzij dat ik de zware toorn van God op me laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, ook de eer en het goed gerucht van mijn naaste naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Tot zover zondag 43. Voordat we dit met elkaar overdenken, gaan we nog zingen en wel uit Psalm 144 en daarvan de versen 1, 2 en 4. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. En het vierde, hun mond is vol van lasteren en van liegen, hun rechterhand bevlekt zich met bedriegen. Ik heilig u. 1, 2 en 4 van Psalm 144. Gemeente des Heren, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat is het 9e gebod en daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. U zult geen vals getuigenis spreken. Er is mij nog niet naar gevraagd hier en daarom is het misschien goed om dat toch wel even uit te leggen bij de behandeling van dit gebod. Goede gelegenheid om dat ter sprake te brengen. Maar misschien is het u toch wel eens opgevallen in de morgendiensten, wanneer we de 10 geboden voorlazen, dat dan bij dat 9e gebod ik altijd even wacht. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ik doe dat om des te beter te laten klinken en uitkomen dat het gebod anders is dan dat wij vaak denken. Als je dat zomaar onderweg is aan iemand vraagt van joh, wat betekent dat 9e gebod? U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dan krijg je heel vaak kort en krachtig te horen, je mag niet liegen. Ah, dat mag natuurlijk ook niet. Je mag niet liegen. Maar staat dat er nu ook? En wordt dat ook bedoeld? En dan zit het hem eigenlijk vast op dat woordje tegen. Als je zegt, betekent je mag niet liegen, dat 9e gebod, dan vat je dat woordje tegen op als tot. Je mag tot je naaste geen vals getuigenis spreken. Maar in het Hebreeuws staat het niet zo. En zo heeft God toen hij de 10 geboden dat op de stenen tafelen inbeitelde ook niet bedoeld. Het woordje tegen betekent hier ten nadele van. Anti. Teugen. Tegen je naaste. Dat je dus bewust met woorden een ander wilt benadelen. Dat je je tegen hem, tegen haar opstelt. En dan merk je dat het gebod dus eigenlijk in de eerste plaats thuis hoort binnen de rechtspraak. Hoe ging dat vroeger in het oude Israël? Anders dan tegenwoordig bij ons, dan om het niet te duur te maken, dan ga je naar de rijdende rechter. Of om geen advocaat in de arm te nemen, dan doe je een beroep op een mediator. Maar vroeger in het Oude Testament, wanneer de mensen oneenigheid hadden, dan gingen ze naar de poort, de stadspoort. Want in die stadspoort, daar zaten heel letterlijk de bebaarden, mensen met lange baarden. En dat was een teken van wijsheid. Dat waren mensen met heel veel levenservaring. Maar deze wijze mannen, die vaak ook wijze dingen bespraken met elkaar, die lieten zich graag ook bedienen door getuigen. Mensen die erbij waren geweest bij dat geschil wat misschien wel heel hoog was opgelopen tussen twee of meer mensen. Mensen die gezien hadden, gehoord hadden. En in Deuteronomium 19 hebben we daar ook het een en ander over gelezen. Maar één getuige was ook weer niet voldoende. Het was uit de mond van 2 of 3 getuigen. Denkt u maar bijvoorbeeld ook aan het proces tegen de Heere Jezus Christus. 2 of 3 getuigen. En dan zou het woord, hun getuigenis, bestaan, vaststaan. Je hoefde niet altijd naar de poort, want in godsdienstige zaken dan moest je je wenden tot de priesters. En die spraken dan recht. Nou, van lieverlee is er in Israël ook de publieke rechtspraak gekomen. Maar die getuigenverklaringen, die bleven. En zij mochten geen vals, geen onwaar getuigenis geven ten nadele van hun naaste. En dan merken we dus tussen de regels door wel weer heel sterk dat het een gebod is uit de tweede tafel van de wet. Dat het een gebod is met het oog op de liefde tot je naaste. Je hebt het heil van je naaste op het oog en niet zijn ondergang. Je mag dus niet als een leugenachtige aanklager of getuige tegen je naaste optreden. En dan gaat het daar dus in dat negende gebod niet over wat zakelijke aangelegenheden, maar er wordt gesproken over personen. Jij tegenover je naaste. En je merkt ook wel hoe verder we naar dat tiende en laatste gebod toe gaan, des te meer komt het gebod en de geboden ook op ons zelf aan. En hoe ik misschien ook worstel om te ontkomen, dit negende gebod, dat kijkt me, om zo te zeggen, recht in de ogen. En dat vraagt me recht op de man, recht op de vrouw af. Van hoe zit het nou met de waarheid? Hoe sta je daarin? Hoe ga je daarmee om? Wat doe je ermee? Vals getuigenis. Dat is ook zo'n groot woord. Net zoals liegen. Oh, dan keren we het om, de waarheid. Hoe zit het daarmee? Als je daar je Bijbel eens op naslaat, en dan hoef je niet eens zo lang te zoeken, dan kom je al vrij gauw aan het begin van Genesis tegen. En je komt terecht in het paradijs om te ontdekken waar het begonnen is. Daar is het Satan die van de wijs brengt. Die aan het twijfelen, aan het schudden, die door elkaar schudt. Op een dwaalspoor brengt, die verleidt. Maar Adam, Eva, daar ben je zelf bij. Daar hap je zelf op in. In het paradijs was het de Heere God zelf die gezegd had dat Adam en Eva van elke boom mochten eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. En hoe klinkt daar dan het getuigenis, om zo te zeggen, van Satan, die zegt, is het nou echt waar dat God tegen jullie gezegd heeft dat je van geen enkele boom mag eten? Ach, dat is nou toch ook zielig. Dan verhonger je. Hij probeert ze los te pellen met een vals getuigenis, met een leugenachtige vraag, waardoor Gods woord, wat God zelf had gesproken, wordt verdraaid en wordt verhaspeld. Hij wordt niet voor niets de vader van alle leugen genoemd in Johannes 8 vers 44. Een mensenmoordenaar van het begin af aan. Waar God in Jezus Christus uit is op de weg, de waarheid en het leven, daar is Satan uit op dwaalwegen, op leugen en op de dood. En daar komt die leugenachtigheid vandaan. Niet uit God. Hij is een licht. En totaal geen duisternis, geen onwaarheid is er in hem. En dan kan ik toch ook niet de duisternis lief hebben. Of liever hebben. Het licht is geopenbaard. En dan heb ik daarin te wandelen. En te handelen. En te gaan. Licht en donker, waarheid en leugen. Die gaan niet samen. Nooit. He, dus je ja is ja. En je nee is nee. Zo kennen we de Heere onze God toch ook. Als een waarmaker van zijn woord. En dan gooien we het maar niet wat op een akkoordje, wanneer ons dat toevallig even beter uitkomt. En vergeet het niet dat ik niet kan afschuiven of kan verwijzen naar de tegenstander. Ik ben verantwoordelijk voor mijn woorden, voor mijn gezegden, voor mijn gepraat. Ik zelf. Niet kan ik de Heere God doorverwijzen van ja, maar de vrouw die u mij gegeven hebt. En die vrouw Eva, die kan niet zeggen, ja, maar de slang. Nee, zelf ben ik verantwoordelijk. Waarom lieg je eigenlijk? Waarom doen we dat? Is het ten diepste geen zelfbehoud wat daarachter steekt? Een gedraai met woorden? Ach, en u hebt net zo goed als ik best wel eens gemerkt dat dat heel goed werkt. Tegenover mensen. He, je kunt elkaar van alles wijs maken. Dat is echt niet zo moeilijk. Alleen, mensen horen wat voor oren is. God ziet je hart aan. Die kent je door en door. Hij doorgrondt me en kent me. Maar mag ik het zo heel eenvoudig zeggen? Hem kunnen we echt niks wijs maken. Zelfbehoud, zeg ik? Of is het misschien machtsmisbruik? In dat verband kom je verdraaide woorden ook tegen. Ook in de Bijbel. Armen die geen verweer hebben tegen de rijken. En daarom konden de rijken over hen heersen. Jacobus die schrijft daarover in het 5e hoofdstuk. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde. En hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood. En hij verzet zich niet tegen u. En weet u nog wat Pilatus zei tegen Jezus in Johannes 19 vers 10... Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Kijk, dat is machtsmisbruik met woorden. Dat is machtswellust, terwijl het tegen het recht ingaat. Leugenachtig heersen over anderen. Als er iemand geweest is, hè, die geleden heeft onder dat vals getuigenis van ons, dan is het Jezus Christus geweest. En of dat dan zelfhandhaving of angst of wat dan ook er maar achter ligt, dat maakt niet zoveel verschil wanneer je er maar op wilt letten dat we daar ook tot op de dag van vandaag nog steeds al zo gemakkelijk mee doorgaan. Jezus laten lijden onder ons vals getuigenis. Terwijl Jezus ons als zijn volgelingen juist oproept. En gij zult mijn getuigen zijn. Lukt het? Of hoe vaak was ik al een vals getuige? Ik ken hem niet. Ik hoor hier even niet bij. Weet u, logenen, wat Petrus deed, is in feite ook liegen. Vergis je niet. Ik heb pas een boomgaard ontdekt. Daar groeien peren aan een appelboom. Of, om even te zeggen waarom ik dit zeg... Jacobus die haalde dat aan in het 3e hoofdstuk van zijn brief. Hij zegt, kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Evenmin kan toch ook één bron zout en zoet water voortbrengen? En toch zijn ze er hoor, zulke vruchtbomen, peren aan een appelboom. Kijk maar in je eigen omgeving. Kijk maar in Ochten. Kijk maar in Echteld. En kijk maar in Kesteren op Huisden. Kijk maar in je eigen leven. Hoe bestaat het? Hè? Eén bron zout en zoet. Appels en peren. Terwijl juist u, jij, ik, wij als christenen ons niet mogen inlaten met vals getuigenis. Ons niet mogen ophouden met onwaarheden. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen ootmoedig schuld belijden tegenover elkaar. En ondertussen toch gewoon hun eigen gang blijven gaan. Het kan niet bestaan. Maar het bestaat. Hoe bestaat het? Wat zegt de Bijbel je dan nog? Kan een fontein het ene moment helder, fris water spuiten en het volgende moment bitter? Nee, natuurlijk niet. En ook geen peren op een appelboom. Kijk eens in de spiegel. Word eens eerlijk voor God en voor je naaste. En wat te denken bijvoorbeeld van roddel? Een ander in een kwaad daglicht stellen? He, want dan hoeven we het niet over onszelf te hebben. Kijk, en dan doen we dat dan wel niet in de rechtbank. Onder ede. Maar gewoon zo op straat, links en rechts. Bij de super. Altijd wel ten aanhoren van de grote rechter. Durf ik mezelf nu ook kwetsbaar op te stellen. Door het maar eens niet meer over die ander te hebben. Maar over mezelf. En mijn hoofd te schudden over mezelf. En mijn knieën te buigen voor mezelf. Voor Gods aangezicht. En me niet langer staande te houden. En o wee, je komt dat in de beste kringen tegen, hoor. Verdraaide woorden, verdraaide zinnen in Den Haag. Maar ook op verjaardagen. Op de zaak, thuis onder de koffie. En wij maar roepen, eerlijk duurt het langst. En als je iets niet zeker weet, hè, vertel het dan niet voor waar, door. Hoe vaak gebeurt het niet dat je ergens bij fladder gehoord hebt dat mensen griep hebben. En aan het andere eind van het dorp of de streek hoor je al dat ze overleden zijn. Is dat sensatie? Nou kwam het in de Bijbel ook al voor, hoor, dat er mensen waren die alleen maar erop uit waren om iets nieuws te horen. Zodat ze ook weer iets nieuws verder konden vertellen. Paulus die trof dat aan in de Griekse hoofdstad Athene. In Handelingen 17 kun je dat lezen. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, die besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Vraag het jezelf maar af. Hebben wij nou echt geen beter nieuws te verkondigen, uit te dragen? Paulus, God zij dank wel, hoor. En daarom jij en u en ik, wij ook. Soms dan schrik ik wel eens. Als je ergens komt en er liggen tig een hele stapel van die roddelblaadjes. Nou, ik denk niet dat ze gelezen worden. Alleen maar plaatjes kijken misschien, maar dan nog. Het is misschien wel kenmerkend voor een tijd als de onze. Dat we ons daarmee laten voeden. En dat we ons daarmee vermaken. Maar wat dacht u van een goed blad voor je gezin? Een goed, een degelijk boek. Dat je nog eens tot nadenken dwingt. En dat je dichter en nog weer dichter bij God en bij zijn woord wil brengen en wil houden. Ja, dat vinden we vaak maar moeilijk, want daar staan geen plaatjes in. En soms trekken we onze neus ervoor op en lopen we maar weer gauw verder. Maar bedenk wel dat datgene waar je je mee voedt, dat je dat vroeg of laat ook weer naar buiten brengt, hoor. En wat wanneer het inhoudsloos is, gebakken lucht, wanneer het geen hout snijdt, wanneer het niet tot eer van God is. Toets daarom ook je spreken en je denken telkens maar weer aan die Bijbel. Je eigen zeggen, je eigen zwijgen, je doen en laten. En begin maar steeds weer bij jezelf. Ik heb er mijn handen vol aan. Niet eromheen te draaien. En bij een open Bijbel te leven. En voor Gods aangezicht. Vanmorgen zongen we, lees je Bijbel. Bid elke dag. Nou leven we weliswaar in een tijd die lijkt er wel op met de dag mondiger wordt. En toch legt de catechismus de vinger bij de zere plek. Dat mondiger worden. En dat er toch in zoveel achterkamertjes en onderhand zaken worden afgehandeld. Achter de rug van anderen om en ook onder ons. En wat te denken van oordelen en veroordelen. Zelfs voor het leven dat mensen afgeschreven worden. Dat is kras hoor, als je dat kunt. Ik dacht dat Jezus ooit eens gezegd had van oordeel niet. Opdat u niet geoordeeld wordt. De bergrede, Matthäus 7. En op een andere plek, en wie zonder zonde is, laat hij als eerste de steen werpen. Opnieuw zeg ik, het stemt me tot nadenken en het brengt me tot inkeer. En oh, voordat ik wat van een ander zeg, ik heb de handen vol aan mezelf. En wat is het dan zaak dat we met heel ons hebben en houden niet de weg naar de straat nemen. Met onze woorden en gedachten de straat op gaan, maar ze op een hoger plan brengen naar boven. Ten hemel schreien. Ik legde de vinger bij dat in het antwoord van de catechismus gesproken wordt over de werken van de duivel. Vol dodelijk venijn. Jawel, vol afgunst en vol van wanklanken. En hij test en hij probeert. Zelfs Jezus heeft hij uitgeprobeerd in de woestijn. Maar nogmaals zeg ik kan hem niet de schuld geven, omdat God mij hoogst persoonlijk voor verantwoordelijk houdt. Ik vind het altijd heel mooi om te lezen. Want het tekent de mens zo door en door. Als Mozes de berg is afgekomen met die stenen tafelen. En voordat hij voet aan de grond kan zetten, dan liggen die stenen tafelen al aan duigen. Want wat ziet hij? Het volk is aan het dansen rondom een gouden kalf. En daar roept hij Aaron ter verantwoording. En Aaron die durft niet te zeggen van ja, ik ben fout geweest. Ik heb verkeerd gehandeld. Maar als het ware zie je Aaron daar schouderophalend staan. Van ja, ik heb gevraagd om al die sieraden van de mannen en de vrouwen, de oorbellen, de kettingen en de ringen enzovoorts. En hoepetee, daar was een gouden kalf. Zo zegt hij het. Kan er ook niks aan doen. Nee. Aaron heeft meegeholpen met het gieten van dit gouden kalf. En het was geen goocheltruc. En ineens stond dat kalf daar. We kunnen niet onze schouders ophalen en maar gauw naar een ander, naar die of gene wijzen. Ik heb met de wapenen, ieder voor zich, ieder persoonlijk. Zonde en zondige, dat is geen lot dat we ondergaan onder de regie van Gods tegenspeler. Maar het is mijn daad. Ik heb het gedaan. Ik doe het ook in mijn woorden, dubbel en dwars. Ik ben en ik blijf verantwoordelijk. Moet u eens nagaan hoe Jezus bij zijn verzoeking in de woestijn te werk gaat. Is het niet aan de hand van de Bijbel, met zijn hand op de Bijbel. En dan opnieuw zeg ik, die waarheid, dat woord is van belang om te kennen door en door. Het is een must ook voor ons om die telkens weer ter hand te nemen. Te lezen, te overdenken. En in te drinken, om zo te zeggen. En steeds weer te ontdekken, wat leert God me daarin? En wat zegt hij daarin, zwart op wit, tegen mij? Ongelogen, niet verzonnen, me niet ingebeeld. Maar hij heeft daarin het heil voor me op het oog. Je haalt je de toren van God je op de hals. Zo waarschuwt vraag 112 uit de catechismus me. He, je kent dat gezegde misschien wel, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel, jawel. Maar wie onder de waarheid in hoogst eigen persoon, Jezus Christus, wegkruipt, vandaan loopt, ja, wat hou je daar nog over? De leugen. De onwaarheid. Oh, dat is best een heel geworstel, heel je leven lang. Tot je laatste snik toe. En dat is geen theorie. Dat is niet mooi gezegd vanaf de preekstoel. Dat onderga je, dat ervaar je dag in dag uit. Levende praktijk van elke dag. En dan is het zaak om dagelijks, elke dag weer opnieuw zijn aangezicht te zoeken. En te bedenken wat hij heeft verricht. Meestal dan komt bij deze zondag ook de noodleugen aan bod. He, want daar vluchten we dan in van, ja, maar mag dat dan ook niet? Het eerste is duidelijk, hoop ik. Daar ga ik vanuit. Die noodleugen, wat is dat? Nou, Tweede Wereldoorlog, Duitsers voor de deur, Joden onder de vloer in de schuur. En dan? Moet je dan zeggen? Misschien kent u dat verhaal van die man die zei van, kom maar binnen. Kom maar kijken. En zonder binnen te gaan, hielden de Duitsers het toen al voor gezien. Maar wat te denken van die specialist, die om een patiënt te sparen, tegen beter weten in zegt, mevrouw, u kunt met deze ziekte wel 100 jaar worden. Dat is ook een noodleugen. Denk maar aan deze stelregel. Dat we in ons spreken de eer van God zoeken en daarbij het heil van onze naasten. De eer van God zoeken en daarbij het heil van onze naasten. Een groot crimineel verborgen houden met een leugentje om best wil. Nee, dat is niet tot eer van God. Misschien wel voor het best wil van die crimineel. Waarheid. Oprecht beleiden. En dan eindigt de catechismus ook met het positieve, dat ik nou eens wat meer een goed gerucht moet verspreiden over mijn naasten. Geen kwaad gerucht, geen roddel, hem niet in een kwaad daglicht zet, een goed gerucht. Om die anderen, om zo te zeggen, van goede getuigen te voorzien. Als je dat gewoon eens nagaat, hoe je dag eruit ziet, waar je het zo al met die en gene over hebt gehad, zo midden in de week. En dan zou je eigenlijk eens even moeten turven. Hoe vaak ging het er dan over om die ander in een goed daglicht te zetten. Een goed gerucht te verspreiden over die of gene. Ik hoop dat het in de plus uitvalt. Bij jou en bij u en bij mij. De waarheid is opbouwend. Waarom? Nou, omdat ze principieel verworteld is in de waarheid die Jezus Christus is. Maar de leugen is ruïnerend, die breekt af. Kies dan het leven, de waarheid, Jezus Christus. En vlucht niet in de zogenaamde onwetendheid zoals een Pilatus die zijn schouders ophaalt en die zegt, ach, wat is waarheid? Johannes die schrijft, wie uit God geboren zijn, die hebben de waarheid lief. Dat is niet alleen theorie, dat is ook te horen. Dat is praktijk. En wat denkt u, Als God nou mensen roept, hè, en ze tot zich trekt. Vergeet God dan om je tong te zuiveren, zodat er goede woorden uit voortkomen. Nee, er groeien geen peren aan een appelboom. Kan niet. Waarheid. Laat daarom ook steeds maar weer je beden zijn. Elke morgen opnieuw. Leid mij in uw waarheid, Heere, tot eer van u en tot heil van mijn naaste. Al wat een nieuws zou er dan in de kranten te melden zijn. En op de radio. En op tv. Als de waarheid in Jezus Christus, hoe langer, hoe meer aan het woord komt. Maar dat is geen fantasie. Dat is een werkelijkheid. En daar gaat het naartoe. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 25, de versen 2 en 4. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer me hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt en leidt mij in uw waarheid. En ook het vierde is, Heere, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van Psalm 25. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, we danken u dat u zich hebt uitgesproken. Dat u uw woord hebt bekendgemaakt. En dat u de leugen en de laster niet duldt. En als we dat ons laten doordringen, dan zegt ons dat heel wat. En u roept ons ook niet anders op dan de waarheid lief te hebben in uw Zoon Jezus Christus. We weten het, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dan soms, dan moeten we de hand wel eens voor de mond slaan. Als we luisteren naar onszelf of als onze gedachten nagaan, wat komt er dan veel venijn en vuiligheid en tegenspraak en anti-reclame uit onze monden voort. En we lazen het bij Jacobus, het is maar een heel klein ledemaatje in onze mond, die tong, maar net als een klein roer een groot schip aanstuurt, zo is dat ook met onze tong. Het bepaalt onze levenswijze, onze levensgang. O God, we bidden van u, reinig en heilig ons spreken en neem het in dienst van u, of we nu jong zijn of oud. Of ertussenin, het maakt niet uit. Maar laat onze woorden vol zijn van wie u bent. Ook naar elk ander toe. Heere, we danken u. Dat u, ondanks al datgene wat u moet horen. En wat we soms zomaar uit onze mond laten flappen. Dat u toch nog steeds het woord tot ons voert. En ons telkens weer oproept om op onze woorden te letten en om op uw woord te letten. We danken u voor uw geduld en voor uw trouw en dat u woord houdt. En dat we daar nooit bedrogen mee uitkomen. Daar kunnen we mee onderweg zijn in het leven zoals dat verder voor ons ligt. Met zijn hoogtepunten en soms ook door diepe dalen heen. Daar kunnen we mee verder. Omdat u nooit teleurstelt, nooit bedrogen doet uitkomen, maar dat biedt hou vast. We danken u ervoor. En laat ons daarom ook telkens bezig zijnde met uw woord prachtige dingen ontdekken waar we verder mee kunnen, waar we gesterkt door worden, waar we vermaand en vertroost mee worden. En leid ons zo door uw woord en door uw geest, zoals we net ook biddend hebben gezongen. Wil ons nabij zijn, ook het verdere van deze zondagavond, maar ook morgen weer, op school en op ons werk en thuis. Laat ook dan ons spreken en ons luisteren, afgestemd zijn op Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, zonder wie we niets kunnen doen. En dan worden we geen heilige boontjes, maar mensen die vruchtbaar bezig mogen zijn om die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid uit te dragen, voor te leven en anderen daarop opmerkzaam te maken. Heere God, we bidden u, laat zo uw boodschap door de wereld klinken en dat mensen ontdekken dat uw waarheid leven geeft en licht en duisternis en dorheid en doodsheid buiten band. En laten we maar ontdekken dat niet uw grote tegenstander het woord heeft en de waarheid in pacht heeft. Want hij heeft de leugen lief en probeert ons dat aan te leren en voor te houden. Maar het houdt geen stand, want Jezus Christus is toch overwinnaar. En ziende op hem, onze treden zettend in de sporen die hij getrokken heeft, mogen we opwaarts, ziende op hem verder. Zegen ons, Heere God, ook het verdere van de week. Gedenk hen die ziek zijn, thuis of in de diverse ziekenhuizen. Ook degene die onder onderzoeken moeten ondergaan of uitslagen hebben gekregen en beslissingen moeten nemen. Geef, Heren, ook in deze te merken dat u een God bent die erbij is. Aan wie we ons mogen toevertrouwen. En die niet loslaat de woorden, de belofte van uw mond, nu al van kinds af aan ons hebt meegegeven. Houdt u de wereld in uw hand. Met zoveel narigheid en zoveel ellende en zoveel leugenachtigheid. En zoveel onwaarheid en zoveel machtswellust ook. Betoon u zelf als de God die we belijden als de Almachtige. En laat niet varen, Heren, de werken van uw handen en de woorden van uw mond. Daarmee kunnen we verder. Doe het om de eer van uw naam, in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heren zegenen u daarbij als ook uw gaven. Daarna zingen we opnieuw van Psalm 40, nu het 5e en het 8e vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid, ik bedwing mijn tong en lippen niet. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. 5 en 8 van Psalm 40. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren, en wees een zegen. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.